Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 2, het eerste vers. Psalm 2, het eerste vers. Gemeente, wij openen het woord van de Heere en we lezen Matteüs hoofdstuk 22. En daarvan de versen 34 tot en met 46. Dat is Matteüs 22. We beginnen te lezen bij vers 34 en we lezen door tot het einde van dat hoofdstuk. En daar lezen wij het woord van de Heere. En de fariseeën, gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeen vergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Als nu de fariseeën tezamen vergaderd waren, vroeg hun Jezus en zeide: wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Ze zeiden tot hem: Davids zoon. Hij zeide tot hen: hoe noemt hem dan David in de geest zijn Heere? Zeggende: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn Heere, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden. En niemand durfde hem van dien dag aan iets meer vragen. Tot zover de schriftlezing. Wil nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij op Psalm 105, vers 9. God sprak en deed de vorsten weten: tast mijn gezalfden, mijn profeten niet aan. Psalm 105, vers 9, nadat we eerst ons geloof beleden hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vandaag mediteren over zondag 12 van de Heidelberger Catechismus. En daarom willen we daar nu deze zondag lezen. Zondag 12 van de Heidelberger Catechismus. En daar belijden wij met de kerk in zondag 12: waarom is hij Christus, dat is een gezalfde, genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heerlijke God in de hemel, het past ons u toch zeer te danken voor de gelegenheid die wij hebben voor de tweede maal op deze dag om ons samen als gemeente te zetten onder uw woord. Heere, we mogen weer opnieuw nadenken over wie u bent, Heere Jezus. U bent de Christus. U bent heerlijk in al uw weg en werk. En zo moeten wij ook die vraag beantwoorden. Wat dunkt u van de Christus? En wij bidden u, wilt u ons daarbij bepalen? Want het zal er toch op aankomen, Heere, wat onze persoonlijke verhouding is tot u. Want hoe wij het ook wenden of keren, wij kunnen niet buiten u. Omdat u de van God gegeven zaligmaker bent. U bent Jezus, de Verlosser. En u bent de Christus, de Gezalfde. En zo hebben wij u nodig, Heer, in heel het leven. En dan willen wij u belijden en u vragen of u onze ogen wilt openen voor uw noodzakelijkheid en voor uw schoonheid en voor uw begeerlijkheid. En dat u krachtig bent bevonden, een hulp in benauwdheden. En velen van ons gaan door bepaalde moeiten heen in deze dagen. En er zijn ook anderen, ook buiten de gemeente, in grote nood en in ziekenhuizen. Heren, we dragen hen u op. En wij bidden u of u uw barmhartigheid over ons wilt uitgieten. En geven, Heren, dat we ook door uw geleid weer samen als gemeente op mogen komen onder de bediening van uw woord. Heren, wilt u het toch zo leiden, dat dat weer mogelijk mag zijn. Maar in de tijd die nog rest, Heren, geef dat we toch niet verstoken zijn van uw persoonlijk onderwijs. Want u bent die God die een verberging bent tegen de vloed. En u bent als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. U bent als waterbeken in een dorre plaats. En zo, Heere, bent u een toevlucht voor de vloed. Heer, in alle omstandigheden kunt u uitkomst en redding geven. En dan denken we vooral, Heere, wanneer u een mens overtuigt van zijn zonde en schuld. Wanneer u laat zien dat we sterfelijk zijn, dat we dit leven moeten verlaten, wat hebben we dan toch een schuilplaats nodig? En zo, Heere, danken wij u dat u uzelf aanbiedt als een vaste, zekere rustgrond. En in deze onzekere tijden hebben we dat toch zo zeker nodig, een vast behoud, een rots om in te schuilen. Heere, wilt u dat voor ons allen zijn? Juist nu in deze dagen. Maar laten wij door dit alles ook leren, Heere, hoe zwak wij zijn, hoe vergankelijk. En dat de dood wenkt ieder uur. Wij weten dat wel met ons verstand en toch denken we er niet aan. En leven we er ook niet bij. Heere, wij bidden u voor hen in ons midden die getroffen zijn met verdriet. Dat in hun uitgebreidere familie er een overleden en al begraven is. En Heer, ook deze week zal er ook een gezinnen uit onze gemeente bepaald worden bij de dood, wanneer ze aan het graf moeten staan. Gedenkt u de familie Arendsman. Versterk en vertroost hen, nu hun geliefde moeder hier niet meer is. Heere, geef dat wij hier allen uit mogen leren. Dat wij ook niets voor kennisgeving zullen aannemen. En dat we al de zegeningen waar we zo aan gewoon geraakt waren, dat we dat toch niet als gewoon zullen ervaren. Maar geef, Heere, dat wij in alles mogen zien dat u goed en heilig bent. En dat ons leven geborgen moet zijn in u. Heere, wij dragen u heel de gemeente op. En er zijn er in ons midden zusters die een baby verwachten. En wij bidden u of u ontferming over hen wilt geven. Wilt u alles leiden, Heere, bij de bevallingen. En wilt u geven dat alles goed mag gaan, dat we ons verblijden mogen met uw zorg en zegen over de gemeente. Ook daarin dat er weer nieuw leven geboren mag worden. Heere, wij bidden u voor hen die in deze tijd zich eenzaam voelen, waarbij de dagen zo lang duren, dat ze alleen zijn op een kamer en daar niet van af mogen. O, wilt u hen allen toch opzoeken? Wilt u hen onderwijzen omdat u de profeet bent? Wilt u hen tonen dat u hun koning bent die hen leidt en regeert? Dat u hen bij de verworven verlossing behoudt? Wilt u het geloof dan versterken? Heere, wilt u hen laten zien dat u hun priester bent, die hun schuld verzoent? Ja, laat eens in de gemeenschap met Christus mogen geleid worden. Want dat zal ook echte troost geven. Heere, we bidden u voor ook vaders en moeders in deze omstandigheden. Er zullen er zijn ook die moeite hebben op het werk. En misschien daar zorgen om hebben. We bidden voor hen. En we vragen u, Heere, of u wil geven dat toch het normale leven weer terug mag komen. En zo bidden wij u ook voor onze politieke leiders. Geeft u hen wijsheid en fijngevoeligheid en nuchterheid. En wil bewaren, Heere, dat ons land in een afgrond gestort wordt. Al hebben we dat wel verdiend vanwege onze zonden. Och, Heere, laat dat er ook gezien mogen worden. Door velen in ons land dat er bekering nodig is. Dat we uw hand hierin mogen zien. Uw tuchtiging. Heere, we bidden u om volksbekeringen, om opwekkingen. Ook wijsheid bij onze politici, ook bij hen die uw naam willen belijden en dat ook daadwerkelijk doen. Die bij de principes van uw woord willen leven en dat willen uitdragen. Ook in het kabinet en ook in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Heere, schenkt u daar ook wijsheid en kracht toe. Heere, we bidden u of u onze koning wilt gedenken. Wanneer hij morgen zijn verjaardag hoopt te vieren, wilt u het huis van Oranje nog tot zegen stellen voor ons land en volk. En geven dat er een goed getuigenis van de koning en van de koningin mag uitgaan. Ontferm u over hen en hun dochters en wil u zegen hen geven. Heb dank voor uw bewaring. En wil nog verder uw bescherming en zegen geven. Heere, wij bidden u ook voor ons land en volk, ook in deze tijden waarin er ook toch droogte is. Waarin er ook bepaalde zorgen ook bij de landbouwer zijn. Heere, wilt u toch geven dat u uw zorg over de schepping, ook al hebben we dat ook niet verdiend. Maar geef dat er ook weer regen mag zijn en vruchtbaarheid op het land. En dat zo uw zorg gezien mag worden. Want wij zijn in alles toch ook maar zeer afhankelijke mensen. We kunnen niet zonder u. Heere, wij bidden u ook om de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, gedenk uw kerk en volk. Want dat is toch het heerlijkste wat er op deze aarde is. Dat er een kerk des Heren mag zijn, door alle landen heen. Heere, laat uw ogen door heel de aarde mogen gaan. En wilt u uzelf krachtig betonen aan hen die met een volkomen hart op u hopen. En laten wij daar ook mogen zijn, Heere, daarbij zijn, bij dat volk dat op u hoopt. Heere, wees u bij de kerk die verdrukt wordt. En dat ook door valse leer en door verleidingen. En we bidden u, Heer, ook voor onze kerken. Bewaar ons en behoud ons bij uw woord. En wilt u ook wijsheid geven aan de synoden, al het werk dat wat daar plaatsvindt, al is het nu wat op een bijna tot stilstand gekomen vanwege alles wat er nu gebeurt in ons land. Maar Heere, wilt u toch uw leiding geven, ook als in het najaar we weer bij elkaar willen komen. Ontferm u over de Theologische Universiteit en allen die daaraan verbonden zijn. Geeft u waarheid, Heere. Genade en getrouwheid aan uw woord. Heere, we bidden u of u hen die in gevangenissen zitten, die in andere landen, die vervolgd worden, die onder mentale druk gesteld worden, die ook verlangen naar hun geliefden en die ook aanvallen zullen hebben, niet alleen van mensen, maar ook van de vorst der duisternis, die hen bespringt met bestrijdingen en aanvallen. Och, Heere, wilt u hen bijzonder nabij zijn, dat al die aanvallen afgewend worden en dat u daar gemeenschap hebt met hen die lijden om uw naams wil, hen die in slavernij zitten, in gevangenschap zijn, omdat ze uw naam belijden en die belijdenis niet willen opgeven. Heere, maak hen krachtig, dat ze onoverwinnelijk zijn, dat ze de duivel en zijn heerschappij overwinnen in u, dat ze staande blijven. En Heere, te midden van verdrukkingen en van doodslag en van het volksoproer tegen uw kerk, en te midden van regeringen die uw kerk onderdrukken, Heere, laat uw kerk toch mogen groeien tegen de druk in. Wil de vervolgers beschaamd doen staan. Dat ze radeloos worden en dat ze beseffen dat u, Heere Jezus, gezalfd bent tot koning. En al willen ze u van de troon stoten en al willen ze uw banden en touwen verbreken, laat ze toch beseffen, Heere, dat uw gezalfde regeert. En u gebiedt en het wordt terstond. En zo smeken wij u om de uitbreiding van uw koninkrijk. Dat u heerlijk mag werken. Omdat u toch gezalfd bent tot Sions koning. Heere, gun u zelf een volk. En dat de engelen mogen jubelen om de bekeringen van zondaren. En wil zo ook werken bij ons in de gemeente. Bekeer die nog onbekeerd zijn. En versterk wat u gewerkt hebt. En verblijd ons met uw daden. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen Psalm 110, de versen 1 en 4. Psalm 110, versen 1 en 4. Thank you. Geliefde gemeente, de belangrijkste vraag in het leven, wat zou dat zijn? Ik denk dat het de vraag is die wij zojuist gehoord hebben. De vraag die de Heer Jezus gesteld heeft aan de schriftgeleerden. En hij vroeg hen, wat dunkt u van de Christus? En de Heer Jezus heeft dat bedoeld om de fariseeën te laten aanvoelen dat zij geen goed zicht hadden op wie de Heer Jezus was. De vraag die de Heer Jezus hen stelde, konden ze eigenlijk niet beantwoorden. En het was eigenlijk een zelfgetuigenis van de Heer Jezus, dat hij de zoon van David was. En dat hij de Heere van David was. Maar dat wilden de schriftgeleerden helemaal nooit toegeven. Maar dat is wel de belangrijkste vraag, ook voor u en mij. Wat dunkt u van de Christus? Dat betekent heel eenvoudig, jongens en meisjes. Wie is de Heere Jezus voor jou? Wat denk jij over de Heere Jezus? Wat denk je over je moeder? Nou, je houdt van haar. Ze zorgt voor mij. En van je vader? Ja, hij zorgt voor mij. Je hebt je vader en je moeder lief. En dan hier, wat dunkt u van de Christus? Wie is de Heere Jezus voor u? Er zijn heel veel mensen die zien niets in de Heere Jezus. Dat komt omdat ze hem niet kennen. Ze begrijpen niet en ze weten niet hoe belangrijk hij is. Dat hij eeuwig leven schenkt. Dat weten we ook pas echt wanneer Gods Heilige Geest in ons hart gaat werken. En daarom is het zo nodig ook voor jullie jongens en meisjes en jongeren om te bidden om Gods Geest in je hart en ziel. Ga daar maar om bidden. Om de Heilige Geest te laten werken in je hart. Dat je daarom gaat bidden dat God je zijn geest zal geven. Want als zijn geest gaat werken, dan gaan je ogen open. En dan zie je wie je zelf bent. Je leert jezelf kennen als een zondaar voor God. Je leert jezelf kennen als iemand die voor zichzelf leeft. En voor deze wereld leeft. En je gaat dan ook zien hoe begeerlijk het is om met God te leven. Dat de Heere God alle recht heeft op je leven. En dat je met hem door het leven behoort te gaan. Hij heeft er recht op. En als de geest gaat doorwerken, dan wordt het een spanning in je leven. Een onhoudbare situatie. En dan moet het tot een doorbraak komen. Dat er overgave komt aan de Heere. Zalig, heerlijk, wanneer dat gebeurt. Dan gaat de mens over vanuit de dood in het leven. Vanuit de duisternis in Gods wonderbaar licht. En dat is heerlijk. Het wordt wel genoemd de beste dag van uw leven. Maar ik weet niet of dat helemaal waar is. Want dan is er één dag die nog veel beter zal zijn. En dat kunnen we ons niet voorstellen. Maar het is wel zo. Dat is de dag waarop God zegt, nu kom je bij mij. Nu is het genoeg geweest. Nu wil ik jou bij mij hebben. Dat zal de beste dag zijn. Want er is een dag die beter is dan de dag van iemands geboorte, zegt Prediker. Maar als de Heilige Geest gaat werken, dan gaan je ogen open voor wie de Heere Jezus Christus is. En je leert hem kennen als zijn, in zijn persoon, in zijn karakter. In hoe hij is, hoe hij handelt met mensen. Je ziet de Heer Jezus als in zijn lijden. Je leert hem kennen in zijn opstanding, in zijn heerlijke macht. Zo gaan de ogen open voor Christus. En deze lessen moeten wij nou allemaal leren. Als u straks zalig wilt worden, dan moet u deze lessen leren. En daarom is het zo noodzakelijk dat Gods geest gaat werken in ons hart. En daarom maar bidden om de Heilige Geest. En weet u deze vraag, wat dunkt u van de Christus? Dat is zo belangrijk. Als u die vraag nou alleen maar zou meenemen, ik hoop dat u meer meeneemt. Maar als u deze vraag alleen maar zou meenemen van deze preek, van deze middag, deze kerkdienst. En daarover gaat nadenken. Wie u ook bent, wat voor verplichting u ook hebt. We zijn allemaal mens, we zijn allemaal zondaar. Wat dunkt u van de Christus? Deze vraag brengt ook scheiding teweeg. Tussen hen die de Heere lief hebben en hen die de Heere niet lief hebben. Dit is het snijvlak. Hier komt het op aan. Wat dunkt u persoonlijk in uw hart en leven, in de praktijk van uw leven, wanneer u alleen bent en wanneer u met bij anderen bent, wat dunkt u van de Christus? Abel en Kaïn. Er was een scheiding tussen. Op dit punt, wat dunkt u van de Christus? En zo is het gegaan. Heel de geschiedenis door. Toen de Heer Jezus geboren werd, toen wilden de Joden uit Jeruzalem niet mee met de wijzen. Maar de wijzen gingen naar Bethlehem. Ze zagen niets in wat die wijzen hen vertelden. Dus een scheiding op dit punt. En later toen de Heer Jezus zijn ambtelijke bediening deed, toen waren er sommigen die hem aanbaden. Terecht. Maar anderen haten hem. En het liep erop uit dat ze zeiden, kruist hem. Want hier vindt de scheiding plaats. En die strijd is gebleven. En weet je, nou is het zo heerlijk dat de Heere altijd een volk gehad heeft dat hem heeft leren lief krijgen. En dat hem al meer leert lief hebben. Dat volk heeft het geleerd dat de Heere Jezus alles is. Ze leven in hem en uit hem en door hem, tot hem. Ze zijn ook van hem in leven en in sterven. Dat is een gelukkig volk. Ze vinden troost en veiligheid in de Heer Jezus. Ze zijn geleerd door Gods geest. En nou is de Heer Jezus Christus voor hen hun voorspraak. Hun verlosser. Hij is voor hen de leidsman en de volleindige van het geloof. Hij bewerkt het geloof en hij voedt het geloof. En hij zal het geloof ook tot de volleinding brengen, tot het doel. Voor deze mensen is de Heer Jezus het begin en het einde. De Alfa en de Omega, hij is alles voor hen. Hij is hun liefste. Hij is hun herder. Hij is hun bruidegom. Hij is voor hen de uitgedrukte heerlijkheid van zijn Vader. Hij is de schepper. Hij is een schuilplaats. Hij is een toevlucht. Hij is een schaduw. Hij is als de dauw. Hij is de morgenster. Hij is Immanuel, God met ons. Hij is een fontein voor de dorstige. Hij is vreugde. Hij is rust voor hen die vermoeid zijn. Hij is het leven. Hij is de waarheid. Hij is het fundament van hun leven. Hij is hun hoop. Hij is het fijnste goud. Hij is hun gids door het leven. Hij is hun hoofd, hun man, hun bruidegom, hun erfenis. Hij is de hoorn van hun zaligheid, hun kracht. Hij is de rechter. Hij is de leeuw uit de stam van Juda, de koning, hun licht en hun heil, hun wetgever. Ze zien op naar hem, want hij is de enige geborene van de Vader, vol met genade en waarheid. Want hij is hun losprijs geworden, hun gerechtigheid, hun opstanding. Hij is voor hen de roos van Sharon. Hij is het zaad van de vrouw. Het zaad van Abraham en van David. Hij komt uit de afgehouwen tronk van Isaï. En zijn koninkrijk zal heel de aarde vervullen. Hij is hun schat, hun leraar. Hij is voor hen wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, deze heerlijke Jezus Christus. En daarom is die vraag zo belangrijk. Wat dunkt u van de Christus? Die vraag kunnen we niet ontlopen. Velen denken dat ze dat wel kunnen ontlopen. Kan niet. Opeens wordt u met hem geconfronteerd. Opeens. Opeens konden wij niet meer naar de kerk. Opeens verboden naar de kerk te gaan. Het is geen verdrukking, maar het is toch wel heel opeens gekomen. Opeens kan de dood er zijn. Een vriend van mij, 4 maanden ouder, is vorige week begraven in Groningen. Hij was pastoraal werker, eerst bij de politie. Opeens kan de dood er zijn. Daar denken wij niet aan, maar het feit is er wel. Opeens begint de economie in elkaar te storten. Mensen verliezen alles waar ze een jaar voor gewerkt hebben. En opeens, voordat wij het doorhebben, staan wij voor de Heere Jezus. En als je dan nog wil nadenken over die vraag, dan is het te laat. Daarom nu. Wat dunkt u van de Christus? En weet u, zo wordt het leven ook heerlijk. In al die aanduidingen, die namen die ik zojuist noemde van de Heere Jezus, wie hij is voor zijn volk. U voelt daarin, u proeft daarin dat het positief is, dat het heerlijk is. Want zonder de Heere Jezus bent u schuldig, bent u onder de straf, bent u verdoemelijk. Maar met de Heere Jezus hebt u rust, vrede, geluk, een toevlucht in de nood. Want al die mensen die de Heere Jezus zo kennen in hun leven, die willen ook nooit meer terug naar dat oude leven. Want ze hebben de Heer Jezus gevonden. Daarom is het zo goed en zo heerlijk en zo nodig en noodzakelijk om nu na te denken over die vraag. Wat dunkt u van de Christus? En dat wil de Heidelberger Catechismus ons leren hier. Ook weer opnieuw in zondag 12. Vorige week zondag 11. Toen ging het over Jezus. En nu over Christus. De gezalfde, wat dunkt u van de Christus, van de gezalfde? Hij is heerlijk. Martelaren sterven voor hem. Zij die zijn naam belijden, schamen zich niet voor hem. Zij die bedroefd zijn, vinden troost in hem. Zij die berouw hebben over hun zonden, knielen bij zijn kruis en storten hun tranen voor hem uit. En zij die geleerd hebben om ootmoedig en nederig van hart te zijn, zij vertrouwen op hem. En de gelovigen omhelzen hem. zijn bloed reinigt van alle zonde. En zo vraagt dan de catechismus hier in haar onderwijs over wat dunkt u van de Christus. Ze vraagt hier, waarom is hij Christus genoemd? En Christus betekent gezalfde. Dat is de tweede naam die de Zoon van God hier gekregen heeft. En die namen hebben betekenis. Jezus, zaligmaker, verlosser. En Christus, dat is de vertaling, Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messiah, Messias. En dat betekent gezalfde. Dus eigenlijk betekent, jongens en meisjes, de naam Jezus Christus betekent eigenlijk verlosser, gezalfde. En waarom heeft nou de Heere God zijn Zoon gezalfde genoemd? In de dagen van de Bijbel was zalving met zalfolie heel gebruikelijk. Het werd gebruikt ter verfrissing in de hitte van het Midden-Oosten. Het werd gebruikt ook ter genezing, om een wond zacht te maken. Het zalven was ook een manier om iemand eer te bewijzen, respect te tonen. Zo is de Heer Jezus ook gezalfd door die vrouw die hem respect wilde tonen. En dat de Heer Jezus hier gezalfde genoemd werd, is omdat onder Israël bepaalde mensen gezalfd werden tot een zekere ambt. Profeten werden gezalfd. Elia moest Elisa zalven. 1 Koningen 19. En we hebben net gezongen van Psalm 105. Tast mijn gezalfde niet aan. Doet mijn profeten geen kwaad. Dat is een herhaling van hetzelfde. In de psalmen zie je vaak een herhaling. Tast mijn gezalfde, mijn profeten niet aan. Want profeten waren gezalfd. Naast profeten werden ook priesters gezalfd. Aaron bedoel ik. En zijn zonen werden gezalfd. Exodus 30, Leviticus 8, leest u dat. Maar koningen werden ook gezalfd. Weten we heel goed van Saul en van David en Salomo. Koningen werden ook met nadruk de gezalfden genoemd. Daarom wilde David ook zijn hand niet uitstrekken tegen koning Saul. Omdat Saul de gezalfde des Heren was. En daar mag ik niet mijn hand naar uitstrekken. Zij die gezalfd werden, werden door de Heren vrijgesteld tot een bijzonder ambt. Afgezonden tot de Heren. En deze zalving met olie was een symbool van de Heilige Geest. En die zalving, die olie, die liep langs hun hoofd heen als ze gezalfd werden. Dat was een teken dat de Heilige Geest vrij en overvloedig op hen zou komen. Ze zouden gaven krijgen om hun ambt te kunnen vervullen. En u vraagt de catechismus ons, waarom is Christus zo genoemd, de gezalfde? En het antwoord luidt, omdat hij van God de Vader verordineerd is, bepaald, aangewezen is. En met de Heilige Geest gezalfd, om voor ons profeet, priester, koning te zijn. De Heer Jezus werd al aangewezen in de eeuwigheid in Gods raadsbesluit. Toen had God het al hem aangewezen en aangesteld als profeet, priester en koning van zijn volk. En dit werd verder benadrukt in de beloften en de profetieën uit het Oude Testament. We zien dat ook bij zijn geboorte en de aankondiging daarvan. De Heer Jezus werd aangewezen als de gezalfde bij zijn doop in de Jordaan. En toen daalde ook de Heilige Geest op hem. En zo werd hij letterlijk gezalfd met Gods geest. Om profeet, priester en koning te zijn van zijn volk. En later heeft de Heere God, zijn Vader, het nog bevestigd op de berg der verheerlijking. Dat hij de gezalfde was. En zo heeft de Heere Jezus ook bewezen profeet, priester en koning te zijn. Door zijn lijden, sterven, opstanding, hemelvaart. En hoe hij het verstand geopend heeft van zijn discipelen. Zo bleek hij een macht. Hij heerst over alles. En hij gaf zichzelf als een offer. En hij onderwees zijn discipelen. De psalmen spreken er ook over deze zalving. Psalm 45, vers 8. O God, uw God heeft u gezalfd met vreugdeolie. En Jesaja 61, de geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. En vanaf zijn geboorte was de Heere Jezus al de door God aangestelde gezalfde. Maar hij was als kind, moest hij opgroeien. En toen hij 12 jaar was, namen zijn ouders hem mee naar de tempel. En toen, jongens en meisjes, jullie weten wat hij daar deed. De tempel van zijn vader. Daar leefde zijn heilige hart op. Hier in het heilige der heiligen. Daar woont zijn vader. Het was heerlijk voor hem om daar te zijn. Een kleine smaak van de heerlijkheid van de hemel. Waar hij van eeuwigheid geweest was. En hij zat daar bij de leraren in de tempel. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Lucas 2, vers 46. Want de Heere Jezus was toen al, als jongen van 12 jaar, de gezalfde. Al werkte hij nog als timmerman in Nazareth. Het duurde pas toen hij 30 was, dat hij zich vertoonde aan het volk, want een priester, heb ik wel eens vaker gezegd, begon zijn ambtelijk werk als hij 30 was. En dan moest hij eerst gezalfd worden. Dat is met de Heer Jezus gebeurd. Daar bij de Jordaan, gezalfd met de Heilige Geest. En zo was de Heer Jezus de vervulling van al de ambtsdragers uit het Oude Testament. Al die profeten, priesters en koningen, die keken eigenlijk allemaal vooruit naar die ene die komen zou, de Heer Jezus Christus. En dan zegt de catechismus dat hij als onze hoogste profeet en leraar. De Heer heeft in zijn genade ook andere leraren gegeven. Maar hij is de hoogste leraar. Wat hij zegt, heeft altijd alle gezag. Hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. Hij is onze enige hoge priester, geen ander hoge priester. Niemand die een offer kan brengen voor ons, alleen hij. Onze enige hoge priester. Die ons met de enige offer van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En hij is gezalfd tot onze eeuwige koning. Hij zal altijd koning zijn over het huis van Jacob. Over zijn volk, die met zijn woord en geest ons regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Het is een prachtig antwoord. Hoe heerlijk is deze Christus. En die drie ambten waren noodzakelijk. Omdat er ook drieërlei ellende is bij de mens. Ja, de mens was onwetend geworden. Hij had die kennis verloren die hij in het paradijs had. En zo moest er een profeet komen om hem te onderwijzen. De mens was onwetend geworden. De mens was ook schuldig geworden. Had zich schandelijk misdragen tegen God, u en ik. Dus die schuld moest verzoend worden. Een priester. En daarnaast was de mens ook in slavernij. Hij heeft de slavernij van de duivel over deze aarde geroepen. En alles is vergankelijk en de beesten sterven. En overal is er dood en tranen en ellende. De vloekheerster hebben wij over de wereld gebracht. En ook over ons eigen leven, de slavernij. En dan moet er een koning komen om de mens daarvan te verlossen. En zo werd Christus geroepen om de zaligheid bekend te maken. En om verzoening te bewerken. En om die zaligheid die hij verdiend had toe te passen. En te schenken. En zijn volk te bevrijden. En de Heere Jezus is de enige die drie ambten bekleedt: profeet, priester, koning. In het Oude Testament, daar lees je wel van sommigen die alleen koning waren, maar ook sommigen die koning en priester waren. Bijvoorbeeld Melchizedek ten dagen van Abraham. En zo lees je dat er anderen waren, bijvoorbeeld Mozes, hij was profeet. Maar hij functioneerde ook als priester, bracht ook offers. En heeft ook Aaron ingewijd. En David, hij was koning, maar hij was ook profeet. Hij zei het zelf, de geest des Heren heeft door mij gesproken. Op zijn sterfbed zei hij dat. En zijn zoon Salomo. Maar alleen de Heere Jezus is profeet, priester en koning. Nou, een profeet is dus iemand die onderwijst, die leert, verkondigt, die een boodschap overbrengt. En zo werd de Heer Jezus aangewezen om profeet te zijn, om mensen te leren wie God is en hoe zij zalig moeten worden. De enige geboren zoon die in de boezem van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Johannes 1, vers 17. En daarom heeft de Heere Jezus tijdens zijn ambtelijke bediening ook overal het evangelie verkondigd. Door heel het land heen trok hij. En overal verkondigde hij het koninkrijk van God. En in het Oude Testament was de Heere Jezus ook al profeet. Toen sprak hij door de profeten. En als de profeten spreken, dan moeten we goed luisteren, want de Heere Jezus spreekt daardoor, de Zoon van God. En nadat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, is hij nog steeds profeet. Want hij spreekt nog, hij onderwijst nog, gebruikt daar mannen voor. Dienaren van het woord, die getrouw moeten zijn in de prediking. En als profeet opent hij het hart door zijn geest. Zodat mensen acht geven, gaan letten op wat er gezegd wordt. Dat je gaat luisteren naar het woord. En zo bewerkt hij het geloof. En zo bewijst de Heere Jezus dat hij de waarachtige profeet is. De ware profeet, een echte, onbesproken, onbesmettelijk, heilig profeet. En dat is hij omdat hij heilig was, zonder zonde. Daarom kunnen wij weten dat hij een heilige profeet, een echte ware profeet is. Hij zegt, wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Hij getuigt door zijn heilig levenswandel dat hij een ware profeet is. En hij is ook een ware profeet omdat alles wat de Heer Jezus gezegd heeft is uitgekomen. Hij heeft geprofeteerd. Dat zijn discipelen grotere daden zouden doen dan hij in de prediking van het evangelie. En dat gebeurde al op de Pinksterdag, kwamen er 3000 tot bekering. Heeft de Heer Jezus nooit zo meegemaakt. Ja, maar dat gunde hij aan zijn discipelen. En dat de Heer Jezus gesproken heeft dat de Romeinse vaandels rondom Jeruzalem zouden staan. Hij waarschuwde zijn discipelen, dan moeten jullie vluchten naar de bergen. En is allemaal uitgekomen. En alles wat de Heer Jezus gezegd heeft, is uitgekomen. Zo is hij een ware profeet. En wat nog niet uitgekomen is, dat staat nog te gebeuren. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En alle mensen zullen voor hem gebracht worden. Op die dag. En dan zal hij scheiding aanbrengen tussen de schapen en de bokken. Het gaat allemaal gebeuren. Wat hij zegt komt uit. Hij is een ware profeet. Maar ook door de wonderen en de tekenen die hij deed, liet hij duidelijk zien aan de mensen dat hij een ware profeet was. Hij onderbouwde zijn woorden met tekenen en wonderen. Dat mensen wisten, dit is nog nooit vertoond. Dit is de hand van God. En zo bewees hij dat hij werkelijk de ware profeet is. De hoogste profeet. En daarnaast is de Heer Jezus ook duidelijk een priester. Een priester moest zichzelf of moest offer brengen. Heer Jezus offerde zichzelf. Hij was dus offer en offeraar tegelijk. Hij gaf zichzelf. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offer en een slachtoffer. Gode tot een welriekende reuk. Efeze 5 vers 2. Hij werd verteerd als offer omdat de toren van God op hem brandde, het vuur dat ontstoken was tegen u en mijn zonden. En hij werd verteerd in dat offer door zijn eigen brandende liefde en ijver voor de eer van zijn Vader en voor het behoud van zijn bruid. En daarnaast heeft de Heer Jezus ook als priester volkomen gehoorzaamheid gegeven aan Gods wet. Hij heeft volkomen de wet gehouden. En zo heeft hij een volmaakte gerechtigheid verdiend voor zijn volk. En daarnaast is de Heer Jezus nog steeds priester. In het Oude Testament ook al. Al moest het offer nog plaatsvinden. Maar daar werden ze ook allemaal behouden. In het vooruitzien dat dat offer moest komen. En na zijn hemelvaart is de Heer Jezus nog steeds priester. Niet dat hij zichzelf meer hoeft te offeren. Dat is eens en voor altijd gebeurd. Dat is de vastheid van de zaligheid in Christus door het geloof. Gelukkig wel. Maar de Heer Jezus is nog steeds priester. Hij bidt in de hemel. Voor alle mensen die door hem tot God gaan. Ook voor u. Als u dat zo doet. Uw knieën buigt. En tot God gaan. Ootmoedig in de naam van de Heer Jezus, pleitend op zijn werk, biddend om een nieuw hart, biddend om een nieuw leven, dat Christus verheerlijk mag worden in uw leven. Als u zo tot God bidt, dan gaat de Heer Jezus ook voor u en voor jou bidden. En er zal ook antwoord komen, want hij als priester kan, heeft het recht te eisen van God de Vader. Want hij heeft een volkomen offer gebracht. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hij bidt. En hij zegent. Een priester moet zegenen. Jongens en meisjes, jullie weten toch dat Zacharias uit de tempel, hij had een offer gebracht daar binnen in de tempel, hij kwam in naar buiten, het volk wachtte, want hij zou de priesterlijke zegen gaan uitspreken over dat volk. Hij kon niet meer spreken. Maar daarin zien wij dat het werk van de priester was ook te zegenen. En Aaron moest ook het volk zegenen. En zo gaat de Heer Jezus in de hemel als de enige hoge priester ook zegenen. Hij zegent zijn volk voor tijd en voor eeuwigheid. Hij zegent hen met zegeningen in het leven, maar vooral met geestelijke zegeningen. Met ootmoed en liefde en de Heilige Geest zendt hij. Maar de Heer Jezus is ook een koning. Want hij heerst over heel deze aarde. Hij richt zijn koninkrijk op waar hij het wil en wanneer hij het wil. En niemand is iets verplicht. Hij is aan niemand iets verplicht. Het is allemaal genade. En hij regeert zijn kerk met zijn woord en door zijn geest. En hij bewaart ook zijn volk bij de zaligheid. Als iemand tot bekering komt, een nieuw leven, dan kan hij niet uitvallen. Want de Heer Jezus bewaart hem. Hij is koning. Alle macht. En geen duivel kan er niets aan doen. De duivel kan het geloof wel aanvallen. Kan het geloof wel bestrijden. Kan het geloof wel bestoken. Kan het geloof wel heen en weer laten schudden. Maar hij kan één ding niet. Hij kan het geloof niet afpakken. Want Christus is koning. Heerlijk. En hoe heerlijk is dan dit drievoudig ambt van Christus? Wat is hij begeerlijk? En wat is er nodig dat wij persoonlijk deel krijgen aan Christus en al zijn weldaden? Wat dunkt u van de Christus? Zoek de stilte op. En neem deze vraag met u mee. U leert hem kennen vanuit zijn woord. U leert hem kennen door het gebed. Om daar tijd voor te nemen. Voor het bidden. Het overdenken wie hij is. Het mediteren over hem. Iets goeds van hem te lezen. Te spreken met anderen over wie de Heere is. En te luisteren naar de prediking. En zo laat de Heere zichzelf leren kennen. Maar de catechismus vraagt nog verder. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? En het antwoord luidt omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus. En alzo aan zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. De naam Christen. Ja, in de kerk worden wij christenen genoemd. En waar komt die naam vandaan? Ja, van Christus natuurlijk. Maar wanneer begonnen ze daarmee? In Handelingen 11. Dat zult u wel weten in Antiochië. Er was een heidengemeente daar. En daar werden de gelovigen eerst christenen genoemd. Daarvoor werden ze discipelen genoemd. Of gelovigen. Of volgelingen. Maar in Handelingen 11, daar in Antiochië, daar werden ze christenen genoemd. En dat is een prachtige naam. Want het herinnert aan Christus. Het herinnert ook aan de gezalfde. En zo worden Gods kinderen eigenlijk ook gezalfden. Als ze de Heer Jezus kennen, worden zij in hun leven ook een gezalfde. Dan worden ze ook koningen, priesters, profeten. En dat komt omdat er een band komt tussen de Heer Jezus en hen. Een band van geloof, van liefde en door zijn Heilige Geest. Een gemeenschap. En daarom is dat geloof ook zo noodzakelijk. Om daarmee Christus te kennen. Om in Christus gewikkeld te worden. Het is zo noodzakelijk om te leren, om te steunen op de Heere Jezus als onze zaligmaker, onze toevlucht. Dan moet een mens leren in het leven. Hij heeft de volkomen gerechtigheid verdiend. Hij alleen kan mij toch met God verzoenen. Hij alleen kan mij beschermen. Hij alleen kan mij leiden en onderwijzen. En dat ik door het leven heen ga en dat het sterven voor mij eeuwige winst zal zijn. En dat ik leer vluchten tot hem nu in dit leven. Met al mijn schuld en zonden en onmacht. In al mijn strijd hulp van hem te vragen. Heel het leven moet op de Heer Jezus gericht zijn. En dat leert de Heer door het geloof. En door het geloof wordt een mens verbonden aan Christus. Er komt een onverbrekelijke band. En dat drievoudige ambt van Christus wordt dan ook gelegd op Gods kind. Het is maar een flauwe afspiegeling. Maar het is er wel. Want zo zalft de Heere zijn volk met zijn Heilige Geest. Dat zij ook van hem gaan spreken. Gij lieden zult mijn getuigen zijn. Als de liefde van de Heere Jezus in je hart is, dan wil je er ook over spreken. Dan heb je medelijden met anderen die de Heere niet kennen. En dat betekent nou niet dat je te kust en te keur kunt gaan preken voor mensen. Maar je bent wel met hen bewogen. Je gaat voor hen bidden. Daar begint het mee. En je gaat liefde ervaren voor hen. En je vraagt de Heer om wijsheid en woorden en gelegenheden. Dat ik ook iets van die grote schat die ik gevonden heb, kan meedelen aan hen. Dat ze het ook weten. Dit is zo mooi. Zo behoort het te zijn. Dat is eigenlijk het werk van een profeet. Dat je wilt getuigen van de Heere. En dat je zelf de waarheid kent en die waarheid uitdraagt. En dat de Heer je ook een bepaald inzicht geeft in de schrift. Al is het eenvoudig, de een ontvangt meer inzicht dan de ander. Dat geeft niets. Maar dat je inzicht krijgt en ervan wil spreken met anderen. Zo worden Gods kinderen getuigen van de Heere Jezus Christus. En zo kunnen ze ook vermanen, waarschuwen, onderwijzen, vertroosten. Nooit vanuit de hoogte, maar vanuit de laagte. Nooit zich verheffen over anderen, nee, want ik was nog veel erger geweest. Met liefde, met geduld. Vertellen van zijn beloften. En de zaligheid en het behoud dat er ligt in Christus. En ze hebben dat verlangen omdat de Heer hen zelf geroepen heeft vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En net zoals de Heer Jezus heilig leefde als profeet, willen zij dat ook doen. Ze kunnen niet mooi praten en goddeloos leven. Daar hebben anderen zo door en dan verknoeien ze alles. Dat kan niet. Daarom, Heer, zet een wacht voor mijn lippen. Bewaar mij voor zonde. Bewaar mij voor hardheid. Want mensen luisteren naar woorden, maar nog meer kijken ze naar je daden, naar je houding, wie je bent. En als dat samen opgaat, dan zien ze ook dat je een waarachtig getuige bent. En soms kan dat getuigen van de Heere Jezus zo zijn dat ze zelfs hun leven ervoor willen afleggen. Getuigen in het Grieks is martyrijn. En daar hoort u het woord martelaar in. Ja. Soms werden ze voor de keus gesteld. Vervloek Jezus. En je wordt in vrijheid gesteld. En zo niet, dan word je verbrand. Het is vaak gebeurd. En toen zeiden ze, hoe kan ik de Heer Jezus vervloeken? Hij heeft alles voor mij gedaan. Mijn zonden op zich genomen. Mij verlost. Mij eeuwig licht gegeven. Hij heeft altijd voor mij gezorgd. Zo zei Polycarpus dat. Iemand uit de oude kerk, een van de discipelen van Johannes. De apostel Johannes in Efeze had Polycarpus als een leerling. Die Polycarpus werd later bisschop. En toen waren er vervolgingen. En toen stelden ze hem ook voor de keus. En toen zei hij, 86 jaar lang is God voor mij goed geweest. Hoe zal ik hem kunnen verloochenen? En het volk in de arena schreeuwde om zijn dood. Maar hij zei, ik zal nooit Jezus Christus verloochenen. En toen werd hij verbrand. Maar zijn getuigenis klinkt nog na. En de kerk van de Heer is verder gegaan. En zo vandaag in China willen ze ook een getuigenis niet afleggen. En in Nigeria, waar ze vervolgd worden door moslimradicalen, willen ze ook het getuigenis niet opgeven. Zo zijn ze een profeet. Maar Gods kinderen worden ook priesters. Niet omdat ze bloedige offers zouden moeten brengen, nee. Iets anders gaan ze offeren. En u weet wel wat dat is. Zichzelf. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat is zo belangrijk. Dat is zo noodzakelijk. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. God is zo goed voor jullie geweest. Alles wat je hebt, komt van God. Dat gij uw lichaam, uw leven, alles wat u hebt, stelt tot een levend offer. Een heilig offer. God toegewijd offer. Een Gode welbehagelijk offer. En dat is toch heel redelijk. Uw redelijke godsdienst. Dat is toch niet te veel gevraagd? Hoe is het met u? Hebt u nooit die vraag gehoord in uw ziel? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heb je dat nooit gevoeld? Ik hoop dat je erbij bepaald werd. Als jongen werd ik erbij bepaald. Het was allemaal genade. Want het is zo heerlijk om niet meer voor jezelf te hoeven leven. Maar dat je onder de banier van deze koning mag leven. En dat je mag leren, Heere, neem mijn leven. Neem alles van mij. Priester, die offert zichzelf. Maar een priester is ook geroepen om te bidden. Die moesten bidden voor het volk. Dat deed Zacharias daar bij het reukofferaltaar in het heilige. Toen was hij aan het bidden voor het volk. En toen kwam die engel. Gabriel. Een priester moest bidden. Al Gods kinderen zijn priesters. Bidden. In de eerste plaats voor onszelf. We kunnen maar niet een hele rijtje hebben van andere mensen dat we onszelf overslaan. Nee, eerst voor onszelf. Onze eigen zonden belijden. Onze eigen zwakheid neerleggen. En steeds hulp en sterkte van de Heere vragen. En goed beseffen dat we niet zonder hem kunnen. Dat we zelf gevoed moeten worden. Maar ook bidden voor anderen. Heel bewust. Bewust bidden. Voor de gemeente, ook nu. Broeders en zusters, zult u bidden voor de gemeente nu, nu we verstrooid zijn, elkaar niet meer zien, maandenlang. Hoe lang duurt het nog? Nou, dit gaat wel de zomer door, hoor. We weten het allemaal niet. Het kan wel tot kerst duren. Dat is niet zo mooi. De Spaanse griep in 1920, dat duurde ook anderhalf, twee jaar. Het begon in 1917. En mijn overgrootvader is gestorven in 1919 aan de Spaanse griep. En het ging door tot 1920. We weten niet hoe lang het duurt, maar laten we toch alsjeblieft voor elkaar bidden. En pak de gemeentegidsen maar bij. U zit alleen op uw kamer, ja, de dagen duren zo lang. Och, pak dan toch de gemeentegidsen bij. En ga dan maar werken. Werk doen wat je misschien nooit eerder gedaan hebt. Ga maar bidden voor al die leden. Ja, bidden. Bij name. of God met zijn geest zou komen. En u gaat bidden en de ander gaat bidden en nog één en nog één en een ander. In de binnenkamer, ze wordt gebeden, door de kerkraadsleden wordt gebeden. Dan stijgt er een gebed op tot God. Zo zijn we toch geroepen. Kost wel wat meer tijd. Dat klopt. Nou, proberen we daar wat tijd voor te maken. Om te bidden. Als priester behoren we te bidden voor elkaar. Te bidden om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Te bidden voor onze kerk en dat we trouw mogen blijven aan Gods woord. Te bidden voor nieuwe dienaren van het woord. Och, weet u, het is eigenlijk het belangrijkste wat een mens kan doen. Bidden. En dat deden de apostelen ook. U weet uit Handelingen 7, toen ze de... Of Handelingen 6, dat ze bezig waren om de diaconaal werk te doen. Ze hadden geen tijd meer om te bidden en dat is niet goed. En toen hebben ze 7 diakenen gesteld en wij zullen ons richten op de verkondiging van het woord en het gebed. Het gebed, het lijkt zo nutteloos, lijkt zo leeg, maar het is een kracht Gods. God hoort het gebed. Hij is barmhartig, hij is goedertieren. En u vraagt hem, Heere, wilt u dit doen, wilt u dat doen? Heere, moet mijn ogen zijn op u. Dan gebeuren er wonderen, opwekkingen zijn tot stand gekomen door het gebed, door bidden. Ik hoorde in mijn eerste gemeente in Opperdoes dat er een vrouw was. In de jaren 1880 geloof ik, weet het ook niet precies. Ze kon ook niet precies details geven. En een zuster, die waren samen aan het bidden. Die vrouw was aan het sterven in het kraambed. En ze baden en baden om een opwekking. Ik heb niet zo wat vaker gezegd hier. Maar er kwam ook een opwekking, ook daar in Opperdoes. God doet wonderen op het gebed. Bidden. Wie verandert nou een mens? Wie verandert een jong mens? Wie bekeert iemand? Het komt allemaal van God. Echt niet door een dominee. Door God. Daarom bidden. Als priester. En de priesters hadden ook geen erfenis in Canaan. Nee. En zo hebben Gods kinderen ook geen erfenis hier. Ze hebben een erfenis in de hemel. De Heere was de erfenis van de priesters. En zo hebben Gods kinderen een erfenis in de hemel. En daar mag u ook naar uitzien. Maar goed, de tijd dringt. Gods kinderen zijn ook geroepen om koningen te zijn. Te strijden tegen de duivel. Te strijden tegen verleidingen. En daarvoor moeten ze de wacht betrekken. Hoe doen ze dat? Weer door bidden. Met alle bidding en smeking, Efeze 6. En met het woord van God. Hoe overwint u zondige lusten en begeerlijkheden en karakterzonden door gebed en door het woord. En zo wordt een christen staande gehouden, als een rots. Ze bieden weerstand aan de duivel en hij zal van hen vlieden. En straks wordt de zonde helemaal afgelegd. En ontvangen ze een heerlijk eeuwig koninkrijk. Nou gemeente, zijn wij nou een profeet, een priester en een koning? We schamen ons toch niet voor de Heer Jezus op school? Zeg het maar rustig. Nou, ik heb de Heer Jezus lief. Ik leef bij wat Hij in zijn woord zegt. En daarom doe ik dit niet. Getuig het maar. Dat u houdt aan de principes van het woord van God. Daar leef ik bij. Maar laten we ons er niet voor schamen. Dan zou de Heer Jezus zich voor ons gaan schamen. En dat mag niet. En daarom laten wij maar bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Amen. Laten wij dan zingen Psalm 45, het vierde vers. 45, het vierde vers. Zullen wij bidden en danken. Barmhartige Heere, zo is het toch zo waar, dat al wat aan u is, is gans begeerlijk. En zoals we gezongen hebben van de liefdegeur die van u afkomt, dan is het toch zo precies, dat u heerlijk bent in al uw weg en werk. En zo bedanken wij u, Heere, dat u gezalfd bent met een heerlijke zalfolie. Dat u, Heere Jezus, onze profeet, priester en koning bent. O, leer ons u kennen. Leer ons u volgen. Leer ons met u te leven. En wij bidden u, trek ons achter u aan. Open onze blinde zielsogen om de koning in zijn schoonheid te zien. Om die heerlijke enige hoge priester te voet te vallen. Om die hoogste profeet te volgen. Heere, onderwijs ons en leer ons naar uw wil te handelen. Gaat u met ons deze week in alles en heb dank voor wat u ons gaf. Hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Dan zingen wij Psalm 86, het zesde vers. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.